Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Voordat we beginnen wil ik wat aan je vragen. We zijn benieuwd wat je vindt van de podcast die NRC maakt. Wat vind je goed, wat niet zo geslaagd? Laat het ons weten via nrc.nl/podcastonderzoek. Alvast bedankt. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Vorig jaar gingen ze niet door, maar deze week was het zover. De eindexamens gingen van start. Onderwijsredacteur Patricia Veldhuis volgde een Arnhemse VMBO-klas in hun laatste jaar en zag verveling, eenzaamheid en stress. Maar ook examenkriebels. Hoe is het om eindexamen te doen in coronatijd?
Hallo, ik ben Julia Everstijk en ik zit in mijn laatste jaar van VMBO TL.
Yo, ik ben Emien. Ik zit in klas 4A, doe VMBO T. En ik ben aan het leren voor mijn eindexamens.
Ik ga examen doen volgende week maandag van het vak Nederlands. En ik ben al druk aan het leren voor alle vakken eigenlijk die bij mij over 2 weken zijn verdeeld.
Ik zit een beetje tegenaan het examen, want ik ben een beetje bang dat ik ga zakken. Maar alleen ik denk met het gat van vorig jaar, denk dat we dan wel een beetje moeite van hebben.
Ik zie er heel erg tegenop. Het is ook een beetje stressen. Maar ik denk dat hoe ik nu geleerd heb, dat het goed moet komen.
We horen hier 2 leerlingen van het Guido de Bres in Arnhem. Dat is een VMBO-school. En zij zijn allebei leerlingen in de eindexamenklas van het VMBO, de 4e klas. Ze heten Emien en Julia, zijn allebei 15 jaar. En sinds begin januari volg ik hun klas, omdat ik heel graag wilde weten hoe zo'n klas zich dit jaar voorbereidt op het eindexamen. Ondanks alle lockdowns, online lessen, uitval door corona, hoe kan je dan toch goed voorbereid je examen ingaan? En ik wilde heel graag zo dicht mogelijk op de huid van leerlingen zitten en letterlijk in de klas gaan zitten. Dus ik ben op zoek gegaan naar een school bij mij in de buurt, waar ik vaak naartoe kon en waar ik welkom was.
Jij dacht, aan de hand van deze kinderen ga ik kijken wat dat betekent.
Ja, klopt. Omdat ik dacht, als je van heel dichtbij gaat kijken, dan zegt dat iets over het geheel. Van hoe het in het hele land gaat richting de eindexamens.
En wat zag je toen je daar mee ging kijken?
Nou, de eerste les waar ik aan mocht schuiven, dat was een geschiedenisles van meneer Hakvoort.
Hitler, die werd niet zo populair. Eigenlijk was hij helemaal niet zo populair in het begin, hè? Je stemde naar heel weinig mensen op.
Dat was begin januari. En je moet je voorstellen dat alle scholen toen nog dicht waren in heel Nederland. Hm. Want sinds half december was er een lockdown.
Ja.
Behalve de eindexamenklassen mochten wel naar school komen. Sterker nog, dat moest van minister Slob. Omdat hij had net besloten, de eindexamens gaan door. Dus zij moesten zo goed mogelijk les gaan krijgen. Dus je komt op een lege school. En in 1 lokaal zaten de eindexamenleerlingen op 1,5 meter van elkaar. Ja, en toen kregen ze gewoon als normaal een geschiedenisles. En dat ging over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Want dat is een belangrijk thema voor het VMBO in dit eindexamen.
1 belofte van Hitler opschrijven. Die had gemaakt aan het Duitse volk. Vandaarom steunen ze natuurlijk.
Meneer, waar staat dat?
Goed uit de
vrijheid heb ik.
Oh, ja,
niet voor zijn.
Oh, is het goed?
Wow,
wat zei je, joh?
Het lijkt me trouwens ook niet zo heel gemakkelijk om pubers op 1,5 meter van elkaar neer te zetten. Maar dat gebeurde dus wel.
Ja, in de klasse ging dat best wel goed. Want de tafeltjes staan gewoon uit elkaar. Mm. Maar wat je zag, en dat is ook wat ik hoorde van de directeur en de docenten. Van ja, hou die pubers maar eens op afstand van elkaar. Dat gaat bijna niet. Weet je, we hebben het hier over leerlingen van 15, 16 jaar. Zodra ze uit het lokaal kwamen, ja, sprongen ze letterlijk weer bovenop elkaar. En je moet je ook voorstellen, hè, dit zijn ook leerlingen die hele lange tijd verder niet zo heel veel konden. Hè? Dus daar hing ook iets heel vrolijks en uitgelatens in de lucht.
Jo, zijn ben je niet klaar? Ja, ze zijn bijna.
Dus ja, ontzettend leuk. Maar heel lang hebben ze er niet van kunnen profiteren. Want na een aantal weken werd ik gebeld door de school. Van ja, er is een corona-uitbraak in jouw klas. Het is begonnen bij de vader van een van de leerlingen in de klas, Isa. Zij zat op een maandagochtend in de klas. En toen werd de school gebeld door haar vader dat hij een positieve test had. Toen heeft de huismeester Isa uit de klas gehaald. Direct naar huis om ook te testen. Zij bleek positief. En vervolgens zij zaten in lokaal 13, het oude handvaardigheidslokaal. Omdat dat groot genoeg was om 1,5 meter afstand te bewaren. Maar desondanks was het virus toch overgesprongen van Isa naar Emin en naar nog 4 leerlingen en de docent aardrijkskunde, die best wel ruim van elkaar afzaten. Dus je ziet hoe ingewikkeld het is om, als het virus eenmaal binnen is, om het tegen te houden, zeg maar.
En hoe ging de school daarmee om?
Nou, toen duidelijk was dat er in heel korte tijd een tweede besmetting was, heeft de directeur Janine van Driehuizen besloten om de hele klas naar huis te sturen. Dus ja, toen zaten ze weer thuis met z'n allen.
Ja, hoe was dat voor deze leerlingen?
Ja, dat was heel sneu. Ik heb in die week dat ze thuis zaten met een aantal van hen gebeld. Onder andere ook met Emin, die dus ook positief bleek te zijn. En hij werd er ook echt ziek van. Hij is een beetje astmatisch. En ja, hij had echt last van benauwdheid. Hij was heel moe een aantal dagen. En hij maakte zich erg zorgen, want zijn moeder heeft een longziekte. Dus dat betekende voor Emin dat hij echt in een hele strikte quarantaine moest. Hij zat op zijn kamertje. Hij woont in een flat in Arnhem. Zij had niet heel veel ruimte. Hij kwam alleen van zijn kamer af om te douchen en om naar de wc te gaan. En zijn moeder zette 3 keer per dag eten voor de deur. Dan klopte ze aan en dan moest hij 2 minuten wachten. Deur open doen, eten pakken, deur weer dicht. Ja, dus dat was echt wel even heel naar.
En is het zijn moeder bespaard gebleven?
Ja, gelukkig. Gelukkig. En hij was zelf ook, na een paar dagen voelde hij zich een stuk beter. Dus nee, dat is helemaal goed gegaan.
Ja, ik kan me voorstellen dat het een heel grote opluchting is geweest. Hè, dat in ieder geval zijn moeder dus niet besmet is geraakt. Maar als je naar hem kijkt, het is niet echt ideale voorbereiding op je eindexamen.
Nee, totaal niet. Het is natuurlijk niet ideaal om op deze manier je te moeten voorbereiden.
Weten we daar eigenlijk al wat over? Wat voor impact de pandemie tot nu toe heeft gehad op resultaten van leerlingen?
Ja, dat is lastig om te zeggen. We weten het vrij precies van leerlingen op de basisschool. Daar zijn hele goede onderzoeken naar gedaan. En daar konden ook goede onderzoeken naar gedaan worden, omdat basisschoolleerlingen gedurende hun hele schooltijd 8 jaar lang gevolgd worden in het leerlingvolgsysteem. Bij middelbare scholen is dat anders. Middelbare scholen hebben niet zo'n leerlingvolgsysteem. Dus je kunt wel per school vragen van, goh, wat zien jullie nu, hè, ten opzichte van andere jaren? Maar landelijk is er nog niet echt een heel goed beeld. En op zich is dit ook een van de belangrijkste redenen waarom het eindexamen dit jaar door moest gaan. Omdat het heel belangrijk is om een soort landelijk meetmoment te hebben.
Ja, want dit jaar zijn het dus wel eindexamens. Vorig jaar is dat niet gebeurd. Maar hoe werd toen dan bepaald of iemand geslaagd was of niet?
Ja, toen konden, als je het simpel zegt, de scholen zelf bepalen of iemand was geslaagd of gezakt. Want het cijfer werd bepaald op basis van de schoolexamens. En die schoolexamens, dat is het totaal van alle toetsen en opdrachten die scholen zelf geven aan hun leerlingen in het eindexamenjaar. En in een normaal jaar bepaalt dat de helft van je eindcijfer. En nu het dus alleen het schoolexamen was en leerlingen ook nog een kans kregen om hun cijfers op te halen met, ja, dat noemden ze dan vorig jaar de resultaatverbeteringstoetsen. Ja, dat leidde tot een heel groot aantal geslaagden. Veel meer dan in een normaal jaar. Alleen wat je zag is dat met name hogescholen en universiteiten waren er niet zo blij mee. Want die kregen veel meer eerstejaars dan in andere jaren. En zij hebben ook heel sterk gelobbyd het afgelopen jaar bij het ministerie van Onderwijs om het eindexamen dit jaar wel door te laten gaan. Omdat zij bang zijn van, ja, we krijgen heel veel meer studenten dan in andere jaren.
Te veel misschien wel.
Mm-hmm. En B, hoe weten we of die studenten die in een normaal jaar misschien gezakt waren, of die het wel gaan redden bij ons? Nou, en dat is een hele interessante discussie. Want ik sprak een onderzoeker van de VU, Martijn Meter. En hij heeft onderzoek gedaan naar verschillende cohorten leerlingen. Om te kijken van, wat voorspelt nou hun succes in het hoger onderwijs? En dan heeft hij ontdekt dat het schoolexamen eigenlijk een veel betere voorspeller is voor studiesucces dan het eindexamen. En hij heeft ook gekeken naar de eerstejaarsstudenten die nu aan de VU zitten. Doen die het dan slechter dan andere jaren? En daar is geen sprake van.
Bij het vervolgonderwijs zijn ze dan dus toch nog blij dat die schoolexamens er dit jaar wel zijn, die eindexamens.
Ja. Mm-hmm.
Waren ze bij het Guido ook tevreden met die eindexamens, dat die er weer zijn?
Nee, eigenlijk niet. Ze zijn dit jaar sowieso veel meer bezig met het welzijn van hun leerlingen dan met de cijfers. Janine van Drieënhuizen is de directeur van de school. En zij zei ook letterlijk tegen mij dat ze vooral daar op gefocust zijn.
Als je kijkt naar hoe het met leerlingen gaat, dan zie je dat sommige leerlingen het echt wel heel moeilijk hebben gehad thuis. Dat is in de coronatijd, waarin ze heel weinig contact hadden en heel veel alleen waren, niet beter geworden. Dus aan die sociaal-emotionele kant hebben wij meer zorgen dan aan de meer cognitieve kant.
Ja, want zij hebben gewoon gezien welke gevolgen corona heeft gehad.
Ja, en dat zijn ze ook gaan meten een aantal keer in het afgelopen jaar. Dan stuurden ze vragenlijsten naar de leerlingen en naar hun ouders om te vragen van, hoe gaat het met je? Slaap je goed? Ben je een beetje gelukkig? En daar ontstond echt wel een beeld waardoor ze zich zorgen maakten van leerlingen die zich eenzaam voelden, depressief. Ja, die veel meer stress hadden dan je zou moeten verwachten van iemand van 15.
Nou, wij hebben voortdurend geprobeerd om contact te houden met onze leerlingen. Dus om te zorgen dat de mentor de leerling echt in beeld had. We hebben elke week leerlingen ook besproken. Af en toe heeft de mentor dan echt geprobeerd om toch weer even contact op te nemen. Soms ging een mentor zelfs even bij een leerling langs in zijn thuissituatie. En op die manier hebben we het zo goed mogelijk geprobeerd te doen met elkaar.
En ja, weet je, dat komt wel overeen met de geluiden die we het afgelopen jaar hebben gehoord vanuit de jeugd GGZ, van jeugdpsychiaters, van huisartsen. We weten al een hele tijd dat het gewoon met grote groepen jongeren niet zo goed gaat als gevolg van de lockdowns. Een paar maanden geleden kreeg ik al een aantal onderzoeken van universiteiten. Die hebben vrij goed in beeld kunnen brengen hoe hun studenten ervoor staan. En dan zag je iets heel fascinerends. Over de hele linie lijken ze het zelfs iets beter te doen dan in andere jaren. Ze halen iets hogere cijfers, ze halen iets meer studiepunten. Het punt is, als je gaat vragen, hoe komt dat dan? Ja, dan is eigenlijk de hele toch wel treurige conclusie, er was ook niks anders te doen. Dus dan ga je maar leren.
Je moest wel.
Ja, maar diezelfde universiteiten hebben ook onderzoek gedaan, ook net als het Guido, naar hoe gaat het met onze studenten? En dan zie je een veel somberder beeld. Want dan krijg je ook van die rapportages van, nou ja, veel meer depressie, eenzaamheid. Ja, echt een breed gevoeld ja, onbehagen en ja, ongeluk.
We bespraken net al, hè? Het is een rommelige aanloop geweest. En ja, corona-uitbraken en thuisquarantaines en al die zaken. Maar ondanks die rommelige aanloop was het deze week zover. De eindexamens zijn dus begonnen.
Ja, ja, en dat is toch, dan merk je toch van hoe ja, spannend, maar ook leuk het is. Weet je, zo'n eindexamen is ook een, ja, een ritueel, een rite passage. Een van die hoogtepunten en voor sommige mensen dieptepunten in je leven. Het is niet voor niks. Echt, zelfs ik droom nog wel eens van mijn eindexamen, terwijl dat al best wel lang geleden is. Maar wat ik merkte, ik ben maandag was het eerste examen, hadden ze Nederlands. En ik kwam aan bij de school omdat ik toch even wilde kijken van, nou, hoe gaat het met ze? En dan voel je ook bijna die, ja, die plechtige en tegelijkertijd opgewonden sfeer.
Je kunt hier op de bar koffie of thee halen.
Ze stonden met z'n allen in het hok bij de fietsenkelder. Ze hadden wel keurig de mondkapjes op, maar natuurlijk heel dicht bij elkaar.
Nee, niet stressen.
Ze waren heel druk met elkaar aan het praten. Van, heb jij genoeg geleerd? Ken je
nou?
Oh,
ik kom ze hier in alle tassen hier op de gang houden. Alleen,
nou ja, de eindexamens gaan gewoon door. Maar het is natuurlijk geen normaal jaar geweest. Wordt er op de een of andere manier nog rekening mee gehouden?
Ja, zeker. Er zijn echt een aantal versoepelingen ingebouwd. Zo mogen leerlingen een extra herkansing doen als het nodig is. En wat voor sommige leerlingen echt super fijn is, is dat je een extra onvoldoende mag halen. Er is één vak wat je dan eigenlijk mag wegstrepen.
Ja, dus dat zorgt dat die leerlingen misschien met iets geruster gevoel deze periode in zijn gegaan.
Ja, en dan zie je, dat vond ik heel grappig om te zien, is dat een paar maanden geleden al sommige leerlingen al heel erg druk aan het rekenen waren van, oké, ik sta 5 onvoldoendes, maar als ik deze extra ga herkansen en deze streep ik weg, dan moet het net kunnen. En anderen weer, zoals Julia, die zijn wat perfectionistischer. En die zeggen dan juist, ja nee, daar ga ik geen gebruik van maken, want die onvoldoende komt wel op mijn cijferlijst. En daar wil ik wel allemaal voldoende staan. Dus iedereen doet het weer op zijn eigen manier.
En hoe is het Julia en Emien vergaan eigenlijk?
Het examen begon om 2:30 en duurde officieel tot 4:30. Maar om 3:00 zag ik al een hele opgeluchte Emien naar buiten komen lopen.
Het ging sneller dan ik dacht. Ik heb een kwartier niets moeten doen. Het ging echt veel beter dan ik dacht.
Opgelucht?
Ja, heel. Nederlands is niet mijn allerbeste vak. En als ik dit gewoon makkelijk kan, dan moet de rest ook makkelijk kunnen.
En ook Julia was, die kwam ook een kwartiertje later uit het lokaal gelopen. Was ook opgelucht.
Op zich ging het wel goed, maar ik was ook wel een beetje gespannen. Dus dan is de werkdruk zeg maar een beetje wat groter. Ook omdat je met tijd zit en zo. En omdat er mensen om je heen zijn. Dus je zit niet echt in een chille omgeving, zeg maar. Maar op zich ging het wel goed.
Ja, en wanneer horen ze eigenlijk of ze geslaagd zijn?
Dan moeten ze nog een paar weken geduld voor hebben. Op 10 juni wordt de uitslag bekendgemaakt.
En, wat denk je?
Ja, zij gaan slagen. Zeker weten.
Dankjewel, Patricia.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Wijke van Koolwijk, JP Geersing en Misha van Waterschoot. Dit was Vandaag, maandag weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws. Het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.